Welkom bij The Next Move. The Next Move helpt je een weg banen door de complexiteit en het meningenoerwoud rond de grote onderwerpen. Denk aan klimaat, economie, politiek, digitalisering, gezondheid, etc. Met één en soms twee gasten pel ik elke aflevering één van deze thema's tot de kern af. Met een optimistische toon. Altijd door de bril van transformatie en leiderschap. Goedemorgen Ingrid.
Goedemorgen.
Daar zitten we dan eindelijk, hè?
Ja, het heeft even geduurd, hè?
We moesten even aan beide kanten, waren er even wat kink in de kabels, maar hier zitten we dan eindelijk. Hartstikke leuk om met je te spreken. Je komt net vers terug, zou ik maar zeggen, uit Hilversum, waar je was voor een opname voor WNL. Goedemorgen Nederland, hè?
Ja, klopt. Heel vroeg op vanochtend.
Heel goed. Ja, hoe vroeg was het?
Ik ben 4:15 opgestaan.
Nou, dan zie je nog fris en fruitig uit.
Ja, nog wel. Ja. Later vandaag wordt dat minder.
Ja, precies. Ik was al door jouw woordvoer eventjes van tevoren ingezijnd. Dus ik dacht, ik zat in de trein, dus ik heb er nog een stukje van gezien. En daar hoor je jou natuurlijk veel vaker over. Over het vestigingsklimaat, maar specifiek in dit geval ook nog over ASML. Waar natuurlijk altijd veel omheen te doen is. Blijf ze in Nederland of niet? Wat was eigenlijk de kern van je verhaal? Ik denk goed om even op in te springen, want dat stond sowieso al op mijn lijstje.
Ja, de kern van het verhaal is eigenlijk dat het niet specifiek gaat over ASML, maar dat het echt gaat over de regio Eindhoven, wat we Brainport noemen met z'n allen. Dus je zou kunnen zeggen het Silicon Valley van Europa. Zo uniek is dat en zo goed is dat en zo high-tech is dat. Dat is extreem belangrijk voor Nederland. Het kabinet komt natuurlijk vandaag, als het goed is, met een pakket maatregelen om die regio verder te ontwikkelen. Of eigenlijk te zorgen dat de groei die zij al 10 jaar doormaken en ook de komende jaren gaan doormaken, ja, dat die ook kan. En dan heb je het met name over wegen, spoorwegen die er moeten komen, huizen. Maar bijvoorbeeld ook talenten, dus technici. Bijvoorbeeld de hoeveel technici die daar nodig is op alle niveaus, van mbo tot academisch, die verdubbelt nog in de komende paar jaar.
Ja, en die groep, dat is al een uitdaging natuurlijk om goed personeel te krijgen in Nederland, in brede zin, op dat in die sector.
Zeker, zeker. Dus überhaupt is natuurlijk de arbeidsmarkt in Nederland heel krap, überhaupt overigens ook in Europa krap. En al helemaal als het gaat om technici. Dus het is ook heel goed dat het kabinet gaat komen, ook met een plan voor Brainport. Maar ook dat juist op het gebied van talent en technici trekken ze het ook breder dan alleen Brainport.
Staat men open voor de kritiek, zou ik maar zeggen, voor de oplossingsrichting, laat ik het zo zeggen. Is er gehoor voor, voldoende, vind je? Of?
Nou, moet straks blijken, daar kan ik niet op vooruitlopen waar het kabinet mee komt. Ja. Ik merk wel gelukkig dat überhaupt in Politiek Den Haag, dat de aandacht voor het ondernemersklimaat, de aandacht voor, ja jongens, er moet toch ook gewoon geld verdiend worden in dit land, dat die wel gelukkig is toegenomen de afgelopen paar maanden. Dat was ook nodig.
Is dat ook door de nieuwe partijen die nu aan de macht gaan komen, gaat het wat dat betreft ook de goede kant op? Scheelt dat nog of niet?
Nou, ik zie het eigenlijk in de breedte wel. Dat het kwartje toch wel begint te vallen. Dat we misschien niet helemaal handig bezig zijn geweest de afgelopen paar jaar. Hè, als je ook ziet dat inmiddels 75% van de ondernemers aangeeft dat ze vinden dat het ondernemersklimaat is verslechterd. En sterker nog, 82% geeft inmiddels aan dat ze heel veel last hebben van de onzekerheid, de instabiliteit van het beleid in Nederland. Ja, dat zijn natuurlijk echt wel zorgelijke cijfers. Dus het is goed dat het bewustzijn dat we bedrijven nodig hebben, dat we investeringen nodig hebben, dat een beetje terug begint te komen in Politiek Den Haag.
En dat is ook de reden, neem ik aan, dat je die boodschap blijft herhalen. Uiteraard, uiteindelijk zit de kracht zit hem altijd in herhaling, hè, zeggen we altijd. Dat is daarvoor ook de reden, neem ik aan, voornamelijk.
Ja, natuurlijk, zeker. Dus en investeren, dat is misschien goed. Ja, weet je, ook om daar nog even bij stil te staan. Kijk, investeren is natuurlijk, betekent geld stoppen in een nieuwe fabriek of een nieuw kantoor of een nieuw laboratorium. En ja, dat doe je met geleend geld of je doet het met je eigen geld. Maar je neemt in ieder geval financieel risico als ondernemer. En dat betekent dat je een zekere mate van zekerheid wil hebben dat je die investering uiteindelijk ook terug kunt verdienen. En daarvoor is ook zeg maar die stabiliteit van het beleid van de overheid, dus in de zin van de regelgeving, in de zin van vergunningen, maar ook in de zin van welke belasting moet ik betalen, is ongelooflijk belangrijk. En daarom worden ondernemers ook zo, ik zou bijna zeggen, zenuwachtig op het moment dat een politiek, een kabinet, een Tweede Kamer regels en bijvoorbeeld fiscale maatregelen zomaar op een achternamiddag of zelfs midden in de nacht verandert. En dat betekent gewoon dat je terughoudendheid gaat zien van die ondernemers in die investering. Dat zien we dus ook in praktijk. En dat is weer heel slecht voor Nederland. Want uiteindelijk investeringen, dus zo'n fabriek bouwen of zo'n kantoor of zo'n laboratorium, betekent ook gewoon banen.
Ja.
En betekent met name ook de banen van de toekomst voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen.
Ja, 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 precies. Heel nog kort even terug naar het vestigingsklimaat. Hè? Want jouw mening daarover is duidelijk. Ik zag ook, even kijken, dat was in maart, 8 maart in de Telegraaf, werd je ook nog erover gequote. Toen werd Volbe daar ook nog quote. Toen zei hij van, maar dat vestigingsklimaat, daar scoort Nederland helemaal niet zo slecht op internationale lijstjes. Dan verwijst hij naar een lijstje van de Zwitserse universiteit IMD. Daar staan we dan vijfde. Hè? Dan kijkt men naar digitale infrastructuur, infrastructuur als geheel. Wat vind jij daar dan van? Of wat zeg jij daar dan op?
Nou, gelukkig maakt ook hoogleraar Volberda zich inmiddels wel degelijk zorgen over het vestigingsklimaat.
Die heb je ook omgekregen.
Dus, kijk, het probleem met die lijstjes is natuurlijk, zijn allemaal achteruitkijkspiegels.
Ja, precies.
Dus er is sowieso wel wat op die lijstjes af te dingen. Ja. Maar het is vooral terugkijken. En onze grote zorg is dat er onder de motorkap gewoon echt dingen verslechterd zijn in Nederland. Waardoor je gewoon ziet, en dat zagen we al aankomen, dus wij hebben het over dit onderwerp al 2 jaar... Maar het begint gelukkig nu te landen. Maar je zag gewoon aankomen wat er nu ook aan het gebeuren is. Namelijk dat er gewoon steeds minder geïnvesteerd wordt. Ja, ja. Dat bedrijven kiezen om nieuwe investeringen buiten Nederland te doen. Dat ze ook kiezen, dat vind ik minstens zo zorgelijk, om bijvoorbeeld hun laboratorium, dus hun innovatie, hun research en development, om dat buiten Nederland te doen. Terwijl dat is natuurlijk ook de... Ja, daar zit natuurlijk de toekomstige bedrijvigheid in, die met hele hoge toegevoegde waarde. Dus waar we gewoon ook met z'n allen goed geld mee verdienen.
Ja.
Dus het is ook heel zorgelijk dat ook zich naar buiten Nederland verplaatst.
Ja, ja. Ik vond het wel mooi, want je zei net even, wat even een heel kort introgesprekje nog. En deze podcast gaat natuurlijk uiteindelijk, ik probeer altijd een beetje realistisch en optimistisch naar topics te kijken, naar vooruitgang. En je zei ook, hè, want jij bent in de kern volgens mij ook heel optimistisch en je wil natuurlijk vooral vooruitgang bepleiten. Je zegt dus, ik vind het soms ook wel jammer dat ik, of ik baal er ook wel eens van, dat ik toch dan misschien wat te veel moet klagen, of meer dan ik wil, hè, eigenlijk.
Ja, zeker. Daar baal ik eigenlijk enorm van. Je zou helemaal niet willen dat je over, en al helemaal eigenlijk niet over dit onderwerp, dat je daarover moet klagen en moet mopperen, moet zeuren. Ik moet echt, wat dat betreft, meer mopperen dan mij lief is.
Ja.
Maar je kunt ook niet, als er dingen gebeuren die gewoon echt niet goed zijn voor Nederland, kun je ook moeilijk je mond houden. Dat hebben we natuurlijk gezien bij de Brexit, hè, voor het referendum in de UK. Waren ondernemers en bedrijven waren daar ook heel erg bezorgd over. Maar hebben hun mond gehouden.
Ja, ja. Hè?
En ook het VNO van het Verenigd Koninkrijk heeft zijn mond gehouden of haar mond. Nou ja, we hebben gezien waar het allemaal toe geleid heeft. En dat toch natuurlijk Groot-Brittannië nu echt last heeft van die Brexit. Ja, dat is ook een enorme aanmoediging in ieder geval voor mij.
Ja.
Om niet je mond te houden over zorgen die echt heel serieus zijn.
Dat is een goed voorbeeld inderdaad, want daar is het verhaal echt wat dat betreft te nadrukkelijk van één kant gekomen, hè, destijds. Dat was wel duidelijk, ja. Even, daar meteen nog even op inhakend. Het is goed dat je dat noemt, want ik vind ook altijd, en ik heb het ook wel eens met de mensen van BNR bijvoorbeeld over gehad, dat de stem van het bedrijfsleven altijd ontbroken, zeg maar, in het publieke debat. Hè? Dus in media, et cetera. Ik zie dat wel een beetje ter goede wijze lijkt het. Men durft dus, hè, dan heb ik het over CEO's van corporates, et cetera, maar ook ondernemers. Men lijkt iets meer het te durven, zeg maar. Hoe zie jij dat? En zie je daar een kentering in of juist niet?
Ja, ik zie wel in ieder geval een lichte kentering. In ieder geval de afgelopen, ik zou bijna zeggen, weken. Want zo lang is het nog niet aan de gang. Ja. Dat meer CEO's zich ook uitspreken. Overigens ook niet alleen CEO's van grote bedrijven, maar ook ondernemers. En dat betekent denk ik 2 dingen. Het geeft aan hoe groot de zorgen zijn. Hè? Dus dat de watertemperatuur is wel echt heel hoog opgelopen. En de andere kant, de andere reden daarvoor is denk ik dat we toch ook wel met elkaar aan de kant van het bedrijfsleven ons hebben gerealiseerd dat er meer deelgenomen moet worden aan het publiek debat, omdat het gewoon niet goed gaat. Hè? Dus als het bedrijfsleven niet aanwezig is in het publiek debat, of alleen door, ik zou maar zeggen, mijn stem, de stem van de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, dan red je het eigenlijk niet. En dan wordt toch de grond te vruchtbaar uiteindelijk voor... Ja, uiteindelijk gewoon onverstandige beslissingen ook in politiek Den Haag.
Ja, en het is zo nodig natuurlijk, want het is zo'n belangrijk onderdeel van de maatschappij. Hè. Het breder bedrijfsleven dus. En bovendien, ik vind altijd als ik met ondernemers of CEO's, en ik heb er ook veel eigenlijk in de vorige serie van deze podcast gehad, maar ook in mijn werkend leven spreek ik veel met ze. Ze hebben natuurlijk ook altijd veel te brengen, zeg maar, aan de tafel. Ik bedoel, vanuit alle ervaring, zeker bij grote bedrijven, die kijken natuurlijk zo breed internationaal. Zeker. Of over Nederland heen. Dus joh, kom alsjeblieft met dat verhaal. En ik snap het reputatierisico voor hen wel. Maar daar moeten ze soms ook een beetje overheen stappen en geholpen worden. Dat is althans mijn visie.
Ja, dat ben ik met je eens. Het komt tegelijkertijd ook wel van twee kanten. Hè? Dus wat ik ook wel veel terughoor toch van CEO's. En overigens niet alleen van CEO's, maar ook van andere ondernemers. Ja, dat ze dan een keer inderdaad de media opzoeken. Het aandurven, zeg maar.
En worden ze afgestraft.
Ja, dat ze dan... Ja, met zoveel wantrouwen bejegend worden, de lust om dat nog een keer te doen ze echt wel vergaat. Nou, dat vinden ze ook. Dat zijn ze ook wel natuurlijk het over eens. Ja, daar moeten we ons ook niet door laten afschrikken. Maar ik vind dat wat dat betreft ook wel een verantwoordelijkheid ligt aan de kant van de media.
Zeker.
Want ja, weet je, we moeten ons echt beseffen wat het bedrijfsleven wel niet betekent uiteindelijk voor de samenleving. Hè? Natuurlijk zijn dat banen. Nou, daar zijn we allemaal niet meer zo bezorgd over. Want we denken allemaal, nou ja, structureel is de arbeidsmarkt krap. Ja. Maar goed, weet je, als je de boel echt vernachelt, noem ik het maar even, qua economie, dan hebben we wel degelijk een probleem met die banen.
Ja. En je maar moet het gaat ook, kijken. Ja.
Het gaat ook om belastinginkomsten. Uiteindelijk, door de bedrijvigheid in Nederland, is ongeveer 300 miljard van de 400 miljard inkomsten voor de Rijksoverheid is daar. Mm-hmm. En dat betekent gewoon, daar betalen we onze verpleegkundigen van. Daar betalen we onze agenten van.
Ja.
Dus die bedrijvigheid zorgt voor belastinginkomsten, voor banen. Maar ook bijvoorbeeld voor het geven en zorgen voor banen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn communities op zichzelf. Hè. De werkvloer, zeg maar, op je werk kom je nog mensen tegen uit een andere bubbel. Het zijn natuurlijk plekken waar je je ontwikkelt, waar je leert. Daar doen werkgevers ook veel aan. Hè. 60% van de Nederlandse bedrijven is wat je noemt een leerbedrijf, erkend. Nou, en als je ook kijkt wat ze bijvoorbeeld in de samenleving doen. Als het gaat om bijvoorbeeld sponsoring van sport, van toneel. Dat is bijvoorbeeld voor sport, is dat meer financieel wat het bedrijfsleven daaraan uitgeeft dan de Rijksoverheid bij elkaar.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, precies.
En dat wordt allemaal wel eens, ja, weet je, dat wordt allemaal wel eens onderschat. Ik vind echt dat het negatieve sentiment tegen het bedrijfsleven de afgelopen paar jaar echt doorgeslagen is.
Ja, 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 dus dat verhaal moet ook breder en beter verteld worden wat dat betreft inderdaad. Hey, even als we het dan over vooruitgang hebben en zaken die goed zijn. Ik ben volgens mij, maar correct me if I'm wrong, als ik het allemaal goed lees, ben jij wel behoorlijk te spreken over de stappen die er op duurzaamheid gebeuren volgens mij. Hè? Ook alternatieve energie, et cetera.
Ja, klopt.
Klopt dat? Ben ik dan goed geïnformeerd?
Ja, je bent goed geïnformeerd. Nee, we hebben dat natuurlijk ook hoog op de agenda gezet, sowieso. Ook toen ik kwam, zeg maar 3,5 jaar geleden. Want uiteindelijk is een duurzame toekomst de enige toekomst. En bedrijven zijn daar ook ongelooflijk hard mee bezig. Dat is iets wat niet altijd over de bühne komt, zeg maar dat is wel zo. En het beleid wat er wat dat betreft de afgelopen paar jaar is gevoerd, ook door minister Jette, door het huidige nu demissionaire kabinet, daar staan wij ook achter. En je ziet ook de resultaten in Nederland. Ja, een simpel voorbeeld is natuurlijk dat we koploper zijn als het gaat om zonnepanelen en elektrische auto's. Ik geloof ook zeker ook koploper, bijvoorbeeld op het gebied van laadpalen, om maar wat te noemen. En het is ook niet voor niks dat wij bijvoorbeeld toen het kabinet viel afgelopen begin juli, dat wij toen een alliantie hebben gesmeed met een heel aantal maatschappelijke partijen, zoals ook de VNG, maar bijvoorbeeld ook Greenpeace. Dat we ook vanuit het bedrijfsleven gezegd hebben van, goh, maar dat klimaatbeleid, dat moet gewoon door. He, dus we moeten niet nu dingen terug gaan draaien, bijvoorbeeld. Het moet gewoon door. En het is best oké dat we even een pas op de plaats maken. Dat we niet weer nog meer nieuwe plannen, nog weer nieuwe doelen, nog weer nieuwe regels. Want er moet vooral de komende paar jaar, om de klimaatdoelen ook te halen, moet vooral heel veel gewoon in praktijk gebracht worden.
Ja.
Dus de schop moet letterlijk in de grond. Dus daarom is even een beetje rust aan het beleidsfront is prima. Maar er moet in ieder geval niet teruggedraaid worden.
Ja, precies. Ben jij klimaatoptimist, klimaatrealist, hoe moet ik het noemen?
Nee, ik ben wel...
Je lijkt me niet depressief onder het klimaat in ieder geval.
Nee, dus ja, noem het. Ik ben denk ik eigenlijk op het spectrum van optimisme naar pessimisme eigenlijk altijd vrij realistisch.
Ja.
Ik probeer dingen ook altijd heel erg echt ook via kennis en via de inhoud zeg maar te benaderen en te beredeneren. Maar als het gaat over klimaat, moet me wel iets van het hart. Ik heb toch, ik vind dat er te veel negatief of te veel pessimisme is over het klimaat.
Ja.
Dus je kunt dagelijks ongeveer, laat dat ongeveer maar weg, hè?
Ja.
Dagelijks negatief nieuws lezen over het klimaat. En inmiddels is het zelfs zo dat er jongeren zijn die zeggen: ik wil maar geen kinderen meer.
Ja.
Vanwege het klimaatvraagstuk. Ja, weet je, dat is nou ook weer niet nodig.
Nee.
Want we zijn de goede dingen aan het doen. Zeker in Nederland, zeker in Europa, maar ook in de rest van de wereld. En het gaat heel hard. Dus we gaan het gewoon fixen met elkaar. Ja. We gaan het echt oplossen. En wat dat betreft mag er ook wel wat optimisme in. Alleen wat ik merk, ook toch wel bij in de media, is als je dat meer optimistische verhaal wilt vertellen, dat er eigenlijk weinig belangstelling voor is. Omdat dan de zorg is, ja. Maar als we dat gaan vertellen, dan gaat de urgentie eraf. Want er gaan te veel mensen denken, en te veel politici, die gaan denken, nou, het gaat lekker zo, we hoeven niks meer. Maar ja, ik vind dat toch ingewikkeld. We moeten ons ook geen depressie laten aanpraten. Weet je, want depressie, dat verlamt ook. Terwijl, kom op jongens, gewoon de schouders eronder en we gaan het gewoon fixen. En dat kan ook. Er zijn zoveel oplossingen.
Ja.
Die zijn er ook. En het is gewoon aan het gebeuren.
Ja, die balans zou veel meer moeten zijn. Want ik ben me heel met je eens. Als jij natuurlijk elke dag hoort dat je het niet goed doet. Of dat het niet goed gaat. Hè. Kijk, denk ook aan je kinderen bijvoorbeeld. Ja, daar worden ze niet vrolijker van over het algemeen. En tuurlijk, je moet ze ook aanpakken. Maar je moet ze ook stimuleren. Het is volgens mij een beetje balans tussen beiden. En die balans meer... Nou ja, ik zal eerlijk zeggen zelf ook. Ik uiteraard volg ik het nieuws goed. Maar ik ben wel gestopt met bijvoorbeeld... ik zeg het even heel cru. Maar gewoon elke dag naar het journaal te kijken. Want ik word daar soms ook een beetje... Ja, en of dat nou over oorlogen die verschrikkelijk zijn, hè? Begrijp me goed. Maar moet je, om daar nou continu elke dag weer een update of over het klimaat te hebben. Ja, het zijn natuurlijk ook lange termijn verhalen wat dat betreft. Dus.
Zeker.
En vertel wat meer wat er dan ook goed gaat of wat er gebeurt in ieder geval. Hè? Ook realistisch.
Ja, dus ik denk dat ook op rond klimaat ook wel een van de... problemen is in de beeldvorming. Dus dat er wel allerlei rapporten, onderzoeken over hoe erg het allemaal is. Dat komt natuurlijk wel steeds naar buiten. Maar wat er heel weinig kennis van is en aandacht voor is, is wat er daadwerkelijk aan het gebeuren is.
Ja, precies.
Hè, om het op te lossen. Wat er voor ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld hè, de CO2-beprijzing die Europa kent, het ETS-systeem. Dus dat... een heel aantal bedrijven, zeker degene die veel CO2 uitstoten, die betalen voor die uitstoot een prijs. En die prijs wordt steeds hoger.
Mm-hmm.
En je weet gewoon dat die in 2039 zodanig hoog gaat zijn, dat op dat moment heb je of jouw bedrijfsvoering verduurzaamd, of je gaat gewoon dicht op dat moment. Nou ja, en als je dicht gaat, is de CO2-uitstoot ook weg.
Ja.
Dus... En dat is gewoon een gegeven. En dat hebben we dus goed gedaan in Europa als beleid. Alleen, heel veel mensen beseffen dat helemaal niet.
Nee.
Dat we dat afgesproken hebben, dat het dus ook aan het gebeuren is. Dat dus ook al die bedrijven bezig zijn, plannen hebben, investeringsbeslissingen klaar hebben staan, om ook daadwerkelijk die verduurzaming te doen. En dat mag best wel wat meer over de bühne komen.
Ja. Ja, die mix van onderwerpen, zeg maar, die mag wat meer gebalanceerd worden, zeg maar. Als je naar een gemiddelde nieuwsuitzending kijkt, mag dat allemaal wat meer in balans, als je het mij vraagt. Want het is nu ook vaak gewoon realistisch, gewoon echt puur realistisch gezien. Geen afspiegeling van de dagelijkse realiteit natuurlijk. Dus dat is.
En wat ik zei, weet je, van depressie, dat verlamt ook. En weet je, als je wereldkampioen wilt worden, bijvoorbeeld met voetballen, moet je ook er gewoon in geloven dat je dat wordt, anders word je het zeker niet.
Nee, precies. Zeg maar een beetje de positieve mindset creëren, zeg maar, dat moet toch ergens vandaan komen. Ja. Zonder de realiteit uit de ogen te verliezen.
Nee, zeker. Ja. Absoluut.
Overigens was dat natuurlijk ook het. Want hadden we ook niet in vorige eeuw, waar ik een paar decennia van heb meegemaakt. Maar dat ook rond de atoombommen, de ozonlaag. Er waren natuurlijk toen ook al hele groepen die natuurlijk ook zeiden van ik ga geen kinderen nemen. Of over 10 jaar bestaan we niet meer met z'n allen. Het is een beetje hetzelfde idee. Dat is natuurlijk ook niet gebeurd. Dat wil niet zeggen dat dat een garantie is voor de toekomst. Maar dus het zijn ook wel zaken die zich herhalen natuurlijk. Hè? En bij jongere mensen snap ik dat, want die hebben dat ook niet meegemaakt. Dus.
Nee, dat klopt. Ik heb ook wel echt, ik heb wel ten diepste heel veel geloof in het oplossend vermogen van de mensheid.
Ja.
En onze innovatiekracht. Het is natuurlijk echt waanzinnig wat er tegenwoordig kan. Weet je, ik was op bezoek in San Francisco. Ik ben even kwijt. Dat is natuurlijk dom dat ik nou even de naam van het bedrijf niet meer weet. Dat is even heel dom. Maar
Silicon Valley was je? Of,
het was in Silicon Valley. Ja. En ja, weet je, daar zei ook de chief technology officer van dat bedrijf. Ja, wij kunnen inmiddels, hebben wij dus op atoomniveau kunnen wij eigenlijk de materialen beheersen. Dat vinden mensen misschien heel vervelend klinken.
Ja.
Maar hij zei, doordat we dat nu kunnen, kunnen we ieder probleem oplossen.
Ja.
Het is echt waanzinnig
wat er
gebeurt. En ik ben even de precieze gegevens kwijt, maar ook wat er op zo'n computerchip, wat daarop zit. Daar zit geloof ik, ik durf geen getallen te noemen, want dan zeg ik het waarschijnlijk nog te weinig. Maar er zitten honderden kilometers kabel op. Hè? Ja. Op zo groot als een vingernagel.
Ja, ja.
Weet je, dat kunnen wij als mensheid. En
ja, laat staan wat je over 5 jaar alweer kan. Hè?
Wat je over 5 jaar alweer kan. Dus we gaan een heleboel van de problemen in de wereld, die gaan we gewoon oplossen. Ik heb daar een diep geloof in.
Ja, precies. Ja. En dat doen we inderdaad met behulp van technologie. Maar een beetje een positieve mindset helpt daar ook mee. Want dus die combinatie. Nee, heel goed. Even kijken, waar ik ook nog heel even, kort nog eventjes ook over de. Wij zouden eerst eind vorig jaar al spreken, toen zaten we rond de verkiezingen. Nou, we zijn inmiddels natuurlijk wat verder daar.
Oh ja.
Ja, precies. Hoe kijk je daar even kort? Hoe kijk je daar op dit moment naar de informatierondes, zou ik maar zeggen?
Nou, ik ben heel blij dat de 4 partijen weer aan tafel zitten. Dat ze nu over de inhoud aan het praten zijn. Ik zou ook er wel bij willen zeggen, nou, dat mocht ook tijd worden.
Ja, precies.
Ja, het land moet ook gewoon bestuurd worden. De huidige demissionaire kabinet klust dapper door. Maar ja, dingen beginnen toch ook stil te vallen. Ja, hoe je het ook wendt of keert, dat is altijd in een demissionaire periode. Dus ik ben blij dat ze aan tafel zitten. Ik ben ook blij met deze 2 informateurs, want dat zijn gewoon serieuze deskundige heren, om het maar zo te zeggen.
Zeker, ja.
Die echt ook veel van de alle relevante inhoudelijke onderwerpen zelf ook weten. Los van dat het eigenlijk de politiek bepaalt. Maar dat helpt natuurlijk wel om partijen op dat moment op de goede inhoud te krijgen. Laten we het zo formuleren. Dus ik ben blij dat ze aan tafel zitten en ik hoop dat het lukt.
Gaat er een hoop veranderen, denk je?
Goh, gaat er een hoop veranderen?
Dus krijgen ze een hoop verandering voor elkaar?
Wat ik met name eigenlijk hoop en toch ook wel verwacht. Kijk, de inhoudelijke vraagstukken zijn niet anders.
Ja.
En de inhoudelijke en de complexiteit daarvan is ook niet anders. Hè? Dus de juridische complexiteit bijvoorbeeld van het stikstofprobleem, ja, die is voor een volgend kabinet niet anders dan voor het huidige kabinet. Maar ik heb wel heel veel hoop op nieuw elan. He, dus zo'n aantal andere partijen, sommige ook nieuw. Ja, dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen, want het betekent dat ze nog niet ervaren zijn. Maar ik ben toch wel van overtuigd dat het ook voordelen heeft. Een frisse blik, nieuw elan, schouders eronder, zin erin hebben. Ja, dus nou, ik heb eigenlijk best wel goede hoop.
Ja, wat ik ook goed vind, dat bedoel jij, daar denk ik misschien ook een beetje mee. Er wordt natuurlijk ook wel wat kritischer naar wat andere delen in de maatschappij gekeken. Bijvoorbeeld ook, je zei het eerder al, hoe media ook zich dragen, et cetera. Nou, Omtzigt heeft daar terecht, denk ik, ook van gezegd, tegenmacht zit in de politiek zelf. Maar dat moet er ook vanuit media natuurlijk komen. Hè. Er zit ook 2 kanten van het verhaal op. Dus dat wordt misschien ook wat meer opgezocht. Dat is misschien ook wel goed, als we het dan toch over die balans in het verhaal hebben en dergelijke, waar we het net over spraken.
Ja, dat hoop ik. Ik vond het eigenlijk zelf heel bemoedigend dat uit natuurlijk de parlementaire enquête nu over de toeslagenaffaire, dat natuurlijk daar eigenlijk, volgens mij is het echt voor het eerst ever, dat een Tweede Kamer een enquête doet en uiteindelijk in de conclusies ook naar zichzelf wijst.
Ja.
En ook naar de media wees en hoe zij ook met elkaar omgaan en eigenlijk elkaar een beetje gek maken.
Ja.
En ja, daarmee ook toch ook weer vruchtbare grond creëren voor uiteindelijk dingen die gewoon beslissingen die gewoon niet goed zijn. Nou ja, dat hebben we natuurlijk gezien bij de toeslagenaffaire, straat over de aanpak uiteindelijk na de Bulgare fraude. Daar is dat natuurlijk gebeurd is. Ik vond heel goed dat die enquête daar de vinger op legde. Ja, ja. En ik hoop ontzettend, en dat moet echt nog wel blijken, dat deze nu nog vrij nieuwe Tweede Kamer en zo meteen een aanstaand kabinet zich wat dat betreft ook wat anders gaat gedragen en dat de media dat ook doet.
Ja, precies. En nog even over dat nieuwe kabinet, wat er dan snel moet komen. De regeldruk, daar heb jij het natuurlijk ook vaak over. Ze zeggen natuurlijk, de nieuwe politici, zou ik maar zeggen, dat ook daar wat aan gedaan moet worden. Met name Omtzigt is daar natuurlijk nogal uitgesproken over, Wilders ook. Heb je goede moed dat daar ook wat in gaat veranderen? Dus vooral voor de ondernemers en voor de bedrijven in Nederland, omdat de regeldruk minder zal worden?
Ja, de regeldruk is echt een heel groot probleem. Hè? Dus 1/3 van de regels bijvoorbeeld, die is voor MKB'ers niet werkbaar. Dat is nogal wat. Hè?
Ja, ja.
En je ziet ook, we hebben natuurlijk een autoriteit in Nederland die als er een nieuw wetsvoorstel komt, die dus tot nieuwe regels gaat leiden, dat altijd beoordeelt. En in 2022, 2023, ja, er zijn nog nooit zoveel negatieve beoordelingen van wetsvoorstellen geweest als in deze 2 jaar. Ja. Het interessante en overigens heel onaangename is wel dat vervolgens kabinet en Tweede Kamer zich daar niks van aantrokken en die wetten gewoon werden aangenomen. Dus leidde tot alsmaar extra regels en ook onwerkbare regels, waarvan van tevoren bekend was dat ze onwerkbaar zouden zijn. We zien inmiddels MKB'ers met een bedrijf van 20, 30, 40 mensen die een compliance officer aannemen. Dus iemand die alleen maar bezig is met de regels te checken of je aan de regels voldoet. Het is natuurlijk verschrikkelijk. En dat op een krappe arbeidsmarkt. Hè?
Ja. Dus hebben te weinig mensen. Ben je een grote bakkerij met een grote bij wijze van spreken, met een compliance officer?
Ja, neem je een jurist aan bijvoorbeeld om compliance officer te zijn. Nul economische toegevoegde waarde. Het gaat ook vaak om regels die geen impact hebben. Dus vaak goede bedoelingen, maar uiteindelijk veel te weinig impact, maar wel heel veel extra regeldruk op bedrijven. En wat je vroeg naar wat verwacht je dan nu van de politiek. Daar ben ik. Ik denk wel dat toch met de verschuiving in de politieke kleur van de Kamer. En dan ook als het kabinet wat nu informatie is er daadwerkelijk komt, verwacht ik daar wel echt dat dat heel wat onsjes minder gaat worden. En je ziet zich dat al een beetje aftekenen. Deze week is het wetsvoorstel wat ging over discriminatie bij werving en selectie is door de Eerste Kamer afgestemd.
Ja.
Ja, dat was ook weer een voorbeeld van zo'n wet die heel veel extra administratieve last ging geven. Maar goed bedoeld weliswaar, maar heel weinig impact in praktijk zou gaan hebben. Dus ik denk dat het heel goed is, een eerste signaal, denk ik, hoop ik, van toch een wat nieuwe wind, ook hier in Politiek Den Haag, om daar gewoon echt een streep onder te zetten van tot hier en niet verder. En dan hopelijk zometeen met de nieuwe kabinet ook gewoon weer een target, wat er altijd geweest is tot 10 jaar geleden, een target om regels te verminderen, want dat geeft toch uiteindelijk een kabinet iets van discipline.
Ja, precies. Dat je een duidelijke, concrete richtlijn hebt waar je niet van naartoe kan werken. En exact. Ja, ik zag hierover ook nog want ook hierover was je natuurlijk gequote, nog niet zo lang geleden in Telegraaf, 16 maart, als ik het goed heb. Dus toen Arnoud Boot, die werd daar ook gequote. Toen zei hij, die was het inderdaad wel eens dat het bedrijven vertraagt. En die kwam toen met, maar dat vind ik ook altijd zo'n mooi argument. Ja, maar vergis je niet, die regels, dat klopt wel, maar die krijgen, dat is niet slechter. Vind ik ook wel mooi, niet slecht, maar ook niet beter. En in ons omringende landen, die krijgen die 5 kantjes ook, zeg maar. Maar ja, dan denk ik, we willen op heel veel punten het braafste jongetje van de klas zijn. Maar hier zouden we dan toch ook eens voorop kunnen lopen. Wij spreken als
andersom nog. Ja, dat geldt ook voor de landen om ons heen in Europa.
Ja.
Maar als het gaat over vestigingsklimaat en concurrentievermogen, heeft Europa, wij met z'n allen, ook een heel groot probleem ten opzichte van de wereld om ons heen. Want de regeldruk in Europa is vele malen groter dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of in Azië.
Ja.
Een van de redenen waarom niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen bedrijven beslissen en ervoor kiezen om hun investeringen en ook hun R&D, research and development, niet meer in Europa te doen, maar naar buiten Europa te verplaatsen.
Ja.
Daar komt voor Nederland bij dat wij behalve die Europese regels, die al dus heel veel slechter zijn of heel veel meer zijn dan in de werelddelen om ons heen, dat we in Nederland daar altijd nog weer vervolgens extra regels bovenop doen. Dus zowel bij het implementeren van die Brusselse wetgeving doen we altijd nog weer een heleboel onsjes erop. Dus dan doen we het allemaal nog weer strenger en meer en heftiger dan bijvoorbeeld Frankrijk of Italië of België. En we hebben ook natuurlijk nog gewoon Den Haag die regels maakt. Dus dat voorstel net waar ik het over had van werving en selectie, wat nu afgestemd is, is gewoon eigen Nederlands verzinsel.
Precies.
Nederland is er vervolgens binnen Europa ook nog wel weer kampioen in.
Ja, exact. Ja, precies. Waar komt dat nou vandaan eigenlijk? In Nederland, maar ook in Europa. Hoe zit het nou? Want ik heb zelf ook in Azië jaren gewoond. Inderdaad, daar is dat natuurlijk. Daar zijn ook weer op andere gebieden heel veel regels. Maar dat is inderdaad veel meer een ondernemersklimaat. En in de VS natuurlijk ook.
Nou, het heeft ook een mooie kant natuurlijk.
Ja.
Het heeft ook een mooie kant. Het gaat vaak ook om normen en waarden beschermen.
Ja.
Dingen die wij belangrijk vinden in Europa. Je zou kunnen zeggen, in Europa is niet voor niks is hier de verlichting uiteindelijk begonnen.
Ja.
Dus het heeft ook een mooie kant, maar het slaat door.
Ja.
We kunnen er zelfs denk ik wel een beetje trots op zijn dat we wat dat betreft net wat meer regels hebben dan de wereld om Europa heen. Maar het slaat volledig door.
Ja.
En dat moet echt afgelopen zijn.
Ja.
Het is gewoon niet goed. Weet je, het is gewoon niet goed. Ik maak me zorgen voor mijn kinderen en hopelijk one day ook kleinkinderen. Gewoon niet alleen over het klimaat, maak me ook zorgen over, is bekend. Maar ook of volgende generaties nog hun geld kunnen verdienen. Niet alleen voor hun eigen portemonnee, maar ook om gewoon hun publieke voorzieningen, de zorg, de agenten, het onderwijs te kunnen blijven betalen. Daar moet echt aandacht voor zijn. En onder andere die regeldruk is daar echt een van de grote bottlenecks.
En laten we even ter afronding. En dan gaan we die natuurlijk op een positieve noot.
Mag ik nog één ding zeggen over
die
regels? Nou, niet alleen de hoeveelheid. Ik denk dat we ons ook moeten beseffen dat juist ook innovatie in Europa en in Nederland heel erg belemmerd wordt door regels.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, neem even CRISPR-Cas. Hè, dus die technologie om eigenlijk veredeling te versnellen. Hè, zaadveredeling bijvoorbeeld, wat heel erg nodig is in de wereld. Daar zal ik al niet te veel over uitweiden. Heeft te maken ook weer met klimaatverandering. Waarom dat onder andere belangrijk is. Dat zijn technologieën die zijn in Europa en in Nederland niet toegestaan. In de wereld om ons heen natuurlijk al wel. In Amerika, in China. Dus die bedrijven gaan weer daar naartoe. Het kost in Europa, buiten Europa, kost dat maximaal 5 jaar om dat soort technieken toegelaten te krijgen. In Europa is het vanaf 5 jaar en meestal 10 jaar.
Ja.
En dat is zeg maar de essentie toch ook van, of een van de essenties van het regeldrukprobleem in Europa en in Nederland. Dat het juist ook innovatie en ook verduurzaming belemmert. Daar nog één ding over te zeggen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als het gaat om dat we natuurlijk heel graag circulair willen worden. Alle bedrijven die daarmee bezig zijn, lopen er tegenaan dat alle afvalwetgeving dat ontzettend belemmert. Want de essentie van circulariteit is dat een afval weer een grondstof wordt. En die wetgeving belemmert dat. En het wordt gewoon niet aangepast. Het duurt veel en veel te lang ook voordat dat soort wetgeving wordt aangepast.
Heel goed dat je dat nog toevoegt. Is er gewoon wat dat betreft, omdat je dan ook wat meer vooruit moet kijken, want daar gaat het ook heel erg om natuurlijk. Dus het nu doen, maar ook vooruit kijken. Is gewoon wat meer visie. Ja, dat klinkt misschien een beetje als een no-brainer of als een beetje cliché. Maar visie en leiderschap daarop ook gewoon nodig, of niet?
Dat, zeker.
Ik mis wel eens het vooruitkijken ook erin.
En vooral lange termijn. Hè?
Ja.
Met de lange termijn bezig zijn. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dat is wel in ons politieke landschap, ook in ons ontzettend versnipperde politieke landschap. Dus hebben we niet verder deze podcast denk ik over uitweiden. Maar ik denk dat dat een van de fundamentele problemen van Nederland is. Ja, daar is er helemaal geen ruimte eigenlijk voor lange termijn. Want je moet elke dag bezig zijn met de wensen van jouw kiezers, wat die morgen geregeld willen hebben.
Ja. Nog twee hele korte dingen. Want volgens mij ben jij net terug, of was je pas op een handelsmissie in Vietnam. Begreep ik dat goed?
Ja, klopt.
Ja? Kun je heel kort even vertellen, wat heb je daar geleerd? Of wat neem je daarvan mee, van zo'n missie?
Ja, daar valt altijd een heleboel over te zeggen. Ik was heel erg onder de indruk van Vietnam.
Want hoe lang was je daar, even kort?
Ik ben daar een week geweest ongeveer.
Ja.
Met een groep van ongeveer 80 bedrijven. Ik was heel erg onder de indruk van Vietnam. Dus altijd heel leuk als je in, ik noem maar even, dat soort landen komt. Er is zo'n ontzettende can-do mentaliteit.
Ja.
Ze willen gewoon vooruit. Schouders eronder. Nou, dat zou je Nederland ook gunnen. Dat we dat weer veel meer krijgen. Nou, dat zie je in zo'n land. Ik vond het opvallend dat de Nederlandse bedrijven die daar al zitten, die hebben vaak ook wel in andere Aziatische landen, hebben ze bijvoorbeeld een fabriek of een kantoor, whatever. En dat die allemaal zeggen, ja, maar mijn fabriek in Vietnam die draait het beste. En waar heeft dat mee te maken? Niet alleen met het arbeidsethos van de Vietnamezen, maar ook met dat ze heel erg initiatiefrijk zijn. Ja. Dus het zijn ondernemende mensen. En dat is natuurlijk heerlijk. Dus het zijn hele fijne mensen om mee te werken. Ja, verder zijn de vraagstukken, het is ook een delta, de Mekong-delta. Ja. Dus de vraagstukken die zij hebben, die zijn heel erg vergelijkbaar met die van Nederland. Ja. Dus wat dat betreft zijn ook gewoon hele goede business opportunities voor Nederlandse ondernemers. Die natuurlijk voor, neem even watermanagement. Ze hebben er ook grondverzakking. Ze hebben daar ook zeespiegelstijging. Gaan ze heel veel last van krijgen. Ze zijn ook een grote producent van agrarische producten. En hebben daar te maken met klimaatverandering. Ja, daar hebben Nederlandse bedrijven oplossingen voor. Dus dat is fantastisch. En ik vond het ook interessant om, dat wist ik niet, dat vanuit Europa is Nederland de grootste investeerder in Vietnam.
Oh ja?
Dat is ook best wel iets om trots op te zijn.
Ja, inderdaad. Nou, dat soort verhalen mogen ook wel wat meer vertellen, inderdaad. Ja. Dat is gewoon,
zeker.
Dat hoor je dan te weinig.
Nou ja, we verdienen, dat vergeten we ook wel eens, hè. Meer dan 30% van het geld wat wij als Nederlanders met z'n allen verdienen. Dus ook meer dan een derde van de banen. En ook meer dan, laten we zeggen, een derde van de belastinginkomsten. Waar we uiteindelijk weer onze publieke voorzieningen mee betalen. Is afkomstig van internationale handel. Dat is heel hoog vergeleken met andere landen. Maar dat moeten we ons wel beseffen. En dat moeten we ook koesteren.
Ik vind dat een heel mooi einde van deze uitzending, als je het mij vraagt. Dank voor de uitnodiging dat we hier in de Malietoren mochten zijn in Den Haag. Dus we deden het bij jullie op kantoor. Heel mooi. En dank Ingrid voor je inzicht.
Jij ook dank. En fijn dat je er was.
Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Wil je op de hoogte blijven van alle afleveringen? Abonneer je dan via Spotify.